Namens de kerkraadgemeente nog een enkele mededeling vooraf. De collecten zijn voor de slotzang voor de kerk en voor de kerkelijke kas. De emeritikas, wel te verstaan. En bij de uitgang zal een collecte zijn voor het bouwfonds. Komende week hopen de catechisaties weer te beginnen. En de schriftlezing vanmiddag is uit het Oude en het Nieuwe Testament. We lezen Jesaja 46 allereerst. En daarna Lucas 2, vers 1 tot en met 7. Dus Jesaja 46 en Lucas 2, vers 1 tot en met 7. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting zijn ook in deze dienst in de naam van de Heere Heere. In de naam van die God die hemel en aarde uit niet heeft geschapen. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen wat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we nu met elkaar zingen op Psalm 85, het derde vers. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. We zingen met elkaar op Psalm 85, het derde vers. Gemeente, wij lezen vanmiddag het woord van de Heere in het Oude en in het Nieuwe Testament. Allereerst in het Oude. Uit de profetieën van Jesaja lezen we samen Jesaja 46. Onze eerste schriftlezing is Jesaja 46. Tweede lezing komt uit het Nieuwe Testament. Uit het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 7. Dus Lucas 2, vers 1 tot en met 7. Na beide schriftlezingen zingen we dan Psalm 99, vers 1. God, de Heere regeert, beeft, gij volken, eert, eert zijn hoog bestel. Psalm 99, vers 1 na de schriftlezing. Allereerst Jesaja 46. We lezen daar in het woord van de Heer het volgende. Bel is gekromd. Nebo wordt neergebogen. Hun afgoden zijn geworden voor de dieren en voor de beesten. Uw opgeladen pakken zijn een last voor de vermoeide beesten. Samen zijn ze neergebogen, ze zijn gekromd, ze hebben de last niet kunnen redden, maar ze zelf zijn in de gevangenis gegaan. Hoort naar mij, o huis van Jacob, en het ganse overblijfsel van het huis van Israël, die van mij gedragen zijt van de buik aan en opgenomen van de baarmoeder af. En tot de ouderdom toe zal ik dezelfde zijn. Ja, tot de grijsheid toe zal ik u dragen. Ik heb het gedaan, en ik zal u opnemen, en ik zal dragen en redden. Wie zou Galide mij nabeelden? En even geleid maken en mij vergelijken, dat we elkaar gelijken zouden. Zij verkwisten het goud uit de beurs en wegen het zilver met de waag. Ze huren een goudsmid en die maakt het tot een god en zij knielen neer. Ook buigen zij zich daarvoor. Ze nemen hem op de schouder en ze dragen hem en zetten hem aan zijn plaats. Daar staat hij. Hij wijkt van zijn steden niet. Ja, roept iemand tot hem, zo antwoordt hij niet. Hij verlost hem niet uit zijn benauwdheid. Gedenkt hieraan en houdt u kloekelijk, breng het weer in het hart, o gij overtreders. Gedenkt de vorige dingen van oude tijden af, dat ik God ben. En er is geen God meer, en er is niet gelijk ik. Die van het begin aan verkondigt het einde van ouds af die dingen die nog niet geschied zijn. Die zegt, mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. Die roofvogel roept van het oosten. Een man van mijn raad uit een ver land. Ja, ik heb het gesproken. Ik zal het ook doen komen. Ik heb het geformeerd. Ik zal het ook doen. Hoort naar mij. Gij stijven van hart, gij die ver van de gerechtigheid zijt. Ik breng mijn gerechtigheid nabij. Ze zal niet ver wezen en mijn heil zal niet vertoeven, maar ik zal heil geven in Sion, aan Israël mijn heerlijkheid. En dan nog een paar versen uit Lucas 2, namelijk vers 1 tot en met 7. En daar lezen we het volgende. En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de hele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden, en ieder naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op, van Galilea uit de stad van Nazareth naar Judea, tot de stad van David, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En er geschiedde toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat ze baren zou. En ze baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neer in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Gemeente, laten we met de kerk daar eeuwen belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En dat doen we met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreekt in zijn of haar hart met mij. Ik geloof in God de Vader. De Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven en begraven. Neergedaald ter helle. De derde dag wederom opgestaan van de doden. Opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees. Ja, ik geloof het eeuwige leven. Amen. Gemeente, laten wij Gods aangezicht zoeken in het gebed. Laten we bidden. Genadig en barmhartig Heere in de hemel. Terwijl het buiten alweer donker wordt, zijn we als gemeente opnieuw samengekomen in uw huis. Voor de tweede keer op de eerste zondag van dit jaar. Heer, als we in de weg van het gebed tot u mogen naderen, dan bidden we om eerbied. Vragen we u, Heer, of we mogen beseffen wie u bent en wie wij zijn. We hebben dat vanmorgen gehoord. U bent de hoog verheven God en wij zijn mensen. Wij zijn zondaren. Wij kunnen voor u niet bestaan, zongen we vanmorgen. Wat een goedheid en trouw is het dan, Heer, dat we vanmiddag opnieuw hier mogen zijn. En we danken u er hartelijk voor dat u ons veilig hier bracht. En dat u vanmiddag opnieuw tot ons wilt komen in het gewaad van uw woord. We hebben het met elkaar mogen lezen. En straks mag uw woord worden verkondigd. Hartelijk dank voor die zegen. Voor dat voorrecht. Voor die onverdiende genade. En Heer, als we dan zo vanmiddag voor uw aangezicht komen in het gebed, dan komen we niet alleen om u te danken voor het feit dat we hier mogen zijn, maar we mogen u ook danken voor wat u op deze dag tot nu toe al aan ons gaf, vanmorgen in de dienst, maar ook tussen de diensten. Heer, het heeft ons aan niets ontbroken, u hebt ons rijk gezegend. We danken u daar hartelijk voor en we bidden u, als we nu weer bij elkaar mogen zijn, om uw zegen over deze eredienst. Wilt u ook vanmiddag in ons midden zijn en wilt u ook vanmiddag krachtig in ons midden werken door de werking en genade, gaven van uw Heilige Geest. Heren, we hebben uw geest nodig. Die uw woord schreef. Die uw woord liet schrijven. Maar ook datzelfde woord van u indraagt in een mensenleven. Mocht dat ook vanmiddag zo zijn. Mogen we vanmiddag in de prediking uw stem vernemen. Opnieuw of voor het eerst. En wilt u geven, Heren, dat datgene wat vanmiddag naar ons toe komt, dat we dat mogen verstaan, dat we dat ter harte mogen nemen, dat dat ons raken zal. Heer, en dat is uw werk. En dat is uitsluitend uw werk. Want Heer, ons hart is van nature voor u gesloten. En niemand van ons zet dat open. Wel nee, dat is uw geesteswerk. En we bidden u of we dat vanmiddag mogen ervaren op en onder de kansel. Dat het woord open gaat en dat ons hart ontsloten wordt. En dat we een zegen van u ontvangen. We bidden dat ook voor de broeders en zusters thuis. Dank u voor de mogelijkheden die er zijn om ook buiten dit gebouw mee te luisteren naar deze dienst. En we bidden u dat ook thuis uw zegen mag worden ervaren. En dat we ook thuis een gezegende dienst uit uw hand mogen ontvangen. Alles wat dat zou kunnen verhinderen, Heer, wilt u dat van ons weghouden. En u weet wat er in de weg kan zitten en wie er in de weg kan zitten. Ook de vorst der duisternis zal vanmiddag proberen om ons van u af te houden, om uw woord niet te laten landen. Heer, hij zal alles proberen om ons van u af te houden. Hou hem ver bij ons vandaan en wat ons ook maar hinderen kan. En maak ons vanmiddag bereid om te luisteren en maak plaats in ons leven voor uw woord en getuigenis. Laat zo deze dienst ook van vanmiddag tot eer van uw heilige, heerlijke naam mogen zijn. Heer, ook als de troost van het evangelie meegegeven mag worden, als de troost van het woord verkondigd mag worden, Heer, dan weet u wie van ons dat nodig heeft. U weet wat we allemaal nodig hebben. Laat uw woord bij ons allen aankomen. En laat jongeren en ouderen aangesproken worden en gezegend, ja Heer, bij allemaal. Geef ook uw dienaar wat nodig is om voor de derde keer op deze dag uw woord uit te dragen. Vervul het met uw geest. En met liefde en met bewogenheid en met ernst. En met vrijmoedigheid om uw woord te vertolken en te verkondigen en te verklaren. Maar dan is het aan u, Heer, wat u ermee doet. Laat dan iedereen wegvallen, ook uw dienaar. Maar laten we u overhouden. En uw heerlijk woord. En dat we de kracht ervan voor het eerst of opnieuw mogen ondervinden. Heer, wilt u vanmiddag opnieuw denken aan jongeren? Wilt u onze kinderen zegenen? Wilt u mensen in de kracht van het leven nabij zijn? Denkt u ook alle ouderen van de gemeente, in de kerk of thuis? Heer, we dragen heel de gemeente aan u op. We bidden opnieuw voor allen die het moeilijk hebben. We bidden opnieuw voor de zieken. We bidden opnieuw voor rouwdragenden, voor hen die zich eenzaam voelen. We bidden voor broeders en zusters die het zwaar hebben. We bidden voor jongelui in moeilijke omstandigheden. We bidden voor kinderen die zorgen hebben. Heer, u kent alle zorgen en noden van de gemeente. Opnieuw dragen we ze alle aan u op. Wilt u ons nabij zijn, niet alleen vandaag. We mogen ook elkaar aan u opdragen voor de week die we zijn ingegaan. En mogen we bidden, Heer, om uw zegen voor al het werk dat ons weer wacht vanaf morgen. We bidden voor onze jongens en meisjes die weer naar school hopen te gaan. Misschien zien ze best wel tegenop. Maar Heer, gaat u mee, ook morgen weer naar school en geeft dat alles goed mag gaan. En wilt u onze kinderen bewaren onderweg, wilt u ze bewaren voor de zonde, wilt u ze wijsheid en kracht geven om het werk op school te doen. Heer, laat het weer fijn mogen zijn op school, in de klas, bij de meester en de juf. Zegen de jongelui die hun studie voortzetten, die misschien weer stage lopen vanaf morgen. Heer, wilt u aan ons denken als we ook ons werk weer gaan doen, morgen misschien na een paar vrije weken. Geef dat we onze draai weer gauw gevonden hebben op de zaak, op ons werk. En zegen ons en maak ons bekwaam en geef ons getrouwheid om ons werk te verrichten tot uw eer. Heer, wilt u aan ons denken in alle omstandigheden van het leven? Ook als we buiten het arbeidsproces staan of als we momenteel niet kunnen werken of misschien geen werk hebben. Heer, u weet van alle dingen. We leggen het vanmiddag voor u neer. We bidden u, wilt u aan ons allemaal denken? Hij wil ons uw zegen geven, ook in de komende weken, in alle dingen ook, die ons wachten. Misschien ook moeilijke momenten. Misschien situaties waar we van u nog niet weten, maar wie weet wat er nog komt. Dat we in afhankelijkheid van u onze weg mogen gaan, zoals we vanmorgen hebben gehoord. U bent een God die hoog verheven is, en voor wie niets te wonderlijk is. Dat we dan aan uw hand mogen gaan, ook de nieuwe week in. Schenk ons uw zegen. Schenk ons alles wat nodig is. Lieve Heer, we bidden ook voor al het werk in de gemeente. We bidden allen die ook in de komende week het werk in de gemeente zullen doen. We bidden voor de beide predikanten van onze gemeente, dominee Klomp en dominee Van der Zwaag. Sterk en Heer ook in het nieuwe jaar. We dragen ze hartelijk aan u op en we bidden u. Wil ze vervullen met uw heilige geest en volmaken met uw kracht, zodat ze ook in de komende tijd het werk in het midden van de gemeente mogen doen. En dat het tot zegen mag zijn van velen. Zegen hen samen met hun gezinnen. Ook in het nieuwe jaar. En wilt u alles geven wat nodig is in hun ambtelijke dienst. Heer, u weet dat er meer predikanten in ons midden zijn, ook in deze dienst. We dragen ook hen aan u op. We bidden u of u ook met hen wilt zijn en met hun gezinnen. We willen ook hen geven wat nodig is, Heer, ook in de komende tijd. We mogen bidden ook voor de kerkenraad van de gemeente. Voor onze broeders, ouderlingen en de diakenen, zegen hen in hun ambtelijke dienst. Ook in de komende weken en al het werk dat wacht, huisbezoeken wellicht en andere dingen. Laat de liefde van Christus ons vervullen en dringen om zo ons werk te doen. En gebruik het, Heere, in het midden van de gemeente. En laat het tot zegen mogen zijn. Zegen ook anderen die taken in het midden van de gemeente zullen verrichten in de komende week. Laat alles goede voortgang hebben, doorgang mogen vinden. Laat het gemeentelijk leven mogen dienen. En laat het tot eer van uw naam mogen zijn. Heer, mogen bidden vanmiddag voor al het werk in uw koninkrijk. Al het werk vanuit uw woord. Gelukkig mogen er nog velen zijn die uw woord mogen doorgeven. Overal in deze wereld, in ons land en daarbuiten. En we bidden u om uw zegen daarover. We bidden of u het zendingswerk ook van onze kerken wilt zegenen. En al het zendingswerk wat in deze wereld geschiet. We bidden om uw zegen over evangelisatiewerk. We bidden, Heere, of waar uw woord ook doorgegeven mag worden, dat het tot zegen zal zijn. En voor kracht en wijsheid en liefde aan allen die met uw woord mogen werken en vanuit uw woord. Heer, laat uw koninkrijk komen in deze wereld, overal. Ja, ook onder het Joodse volk. We dragen het aan u op. O Heer, ontfermt u zich om de beminden, om der vaderen wil. En wilt u geven ook wat nu, wat nodig is, ook in Israël van nu, waar de spanningen oplopen en een nieuwe oorlog dreigt. Heer, geef wijsheid aan hen die leiding hebben te geven. Leid hen door uw Heilige Geest. Leid hen tot de Heer Jezus, allen die tot het Joodse volk behoren. We dragen het vanmiddag aan u op. Bid een Heer om uw zegen over onze samenleving. Over onze stad. Over de plaats waar wij wonen. We bidden om uw zegen over ons land. We bidden om uw zegen voor onze regering. We bidden om uw zegen voor allen die politiek leiding geven. Ook plaatselijk, provinciaal, ja landelijk. We bidden, Heere, voor onze koningin. We bidden u voor haar familie. Zegen onze vorstin, Heere, ook in het nieuwe jaar. Laat ze mogen leven bij het licht der lichten. Het lied dat ze opgaf voor het begin van haar toespraak. Dankbaar, Heere, zijn we erop voor dat het zo is gegaan en dat ze deze dingen heeft willen mogen zeggen. Laat ze ook bij het licht der lichten mogen leven bij de Heer Jezus. Laat ze het van hem mogen verwachten in haar nieuwe jaar. En ook allen die haar lief zijn, Heere, we dragen hen aan u op en we bidden u, laat dan ook zij in dit licht van het leven mogen wandelen. Heere, we bidden voor alle nood in deze wereld. We bidden voor uw kinderen die vervolgd worden. Bidden, Heere, voor uw volk in de verdrukking. En er zijn plaatsen waar dat oploopt, de spanning. En er zijn noden en zorgen ook onder uw volk in deze wereld. O God, wilt u aan hen denken en laat uw koninkrijk komen overal. Laat uw Heilige Geest mogen werken ook vandaag. Ook in ons hart. Ook in dat van onze kinderen. Als we kinderen mogen hebben. In het hart van onze kleinkinderen als u ons die gegeven hebt. O God, werk ook in het midden van de gemeente vanmiddag. Zo hebben we u veel te vragen. We leggen onze zorgen en noden voor u neer. Ook die zorgen en noden die misschien vandaag in de gebeden nog niet verwoord zijn. Maar u weet het wel. U weet waar we mee rondlopen. U weet waar we mee worstelen. U weet wat we misschien niet klein kunnen krijgen. Elk huis heeft zijn kruis. Elk hart zijn eigen smart. Heer, we wentelen onze weg op u. En we werpen onze bekommernissen op u. En we smeken u dat we het mogen ervaren in ons leven. Hij zorgt voor u. Heer, we hebben geen recht op verhoring. En daarom bidden we u of u het gebed ook van vanmiddag. Heer Jezus over wil nemen. In uw doorboorde handen. Voegt u eraan aan toe wat eraan ontbreekt. En haal eruit wat er niet in had mogen komen. En laat zo geheiligd zijn door u. En gedragen worden tot uw Vader. En leg het daar in uw heilige naam neer. Lieve Heer Jezus. En laat het zo verhoord worden. Ons stamelend bidden. Uit genade alleen. En om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we als inleiding op de preek zingen Psalm 33, het 7e en het 8e vers. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen niet eens bedekt voor zijn gezicht is God. Aan tijd nog plaats gebonden, wiens toezicht over alles gaat, die het harte vormt en kan doorgronden die aller werken gade slaat. Wij zingen Psalm 33, het 7e en het 8e vers. Gemeente, zullen we straks na de preek zingen, Psalm 77, vers 8. Heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreken uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Ja, gij zijt die God die de oren wonderen doet op wonderen horen. Gij hebt uw roem alom groot gemaakt bij het heidendom. Psalm 77, het achtste vers, zingen we straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente van de Heere. Op heel veel plaatsen in het woord van God wordt gesproken over zijn raad. Ook in de eerste schriftlezing van vanmiddag in Jesaja 46 vers 10. Lazen we de bekende tekst en u kent die woorden wel, denk ik. Mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. Jongelui, God heeft dus blijkbaar een raad. God heeft blijkbaar een welbehagen. Hè? Dat is natuurlijk een soort van synoniem. Gods raad. En God zegt er hiervan in Jesaja 46 vers 10. Die raad van mij die zal bestaan. Die blijft overeind staan. Die zal dus vervuld worden. Die zal het doen. Psalm 33 zegt inderdaad er ook van dat die raad van God bestaat tot in eeuwigheid. De gedachten van zijn hart, van geslacht op geslacht, van generatie op generatie. Gods raad, wat is dat eigenlijk? Je zou kunnen zeggen, gemeente, Gods raad, dat is zijn plan. Plan met deze wereld, zijn plan met ieder mensenkind. En dat plan van God, dat ligt al klaar vanaf de eeuwigheid, zegt het woord van God. En dat plan is door de Heere zelf uitgedacht. Ook aangaande mijn leven. In Psalm 139 staat dat iets voor iets van mij begint te leven. Staat alles al in Gods boek geschreven. Daar hebt u het. Gods plan, Gods raad. Mijn leven is door God bepaald. Mijn geboorteuur, mijn stervensuur, alles wat ertussen ligt. En die raad van God bestaat, die raad van God wordt uitgevoerd. Inderdaad, mijn raad zal bestaan. En God gaat in uitvoering van zijn raad soms ongedachte wegen. En soms gaat God wonderlijke wegen in de uitvoering van zijn plan. Ook in mijn leven, maar ook in de geschiedenis van deze wereld. Zijn raad bestaat. Trouwens, die raad, zegt Psalm 33, is uitgedacht in Gods hart. De gedachten van zijn hart. Dus dat plan van God, dat komt uit zijn hart weg. En dat hart van God, lieve gemeente, dat is een liefdeshart. Dat is een vaderlijk hart. En dat is een wijs hart. Dus ook dat plan van God, aangaande mijn leven, dat komt daar weg. Dat heeft God uitgedacht in zijn vaderhart. En dat heeft God met wijsheid ontworpen en dat heeft God met liefde uitgedacht. En hij voert het uit. En Psalm 33 zegt in de berijming, niets kan dat hoog besluit ooit keren. Het blijft van de geslachten op geslacht. En God schakelt soms dingen in en God schakelt soms mensen in waarvan je zegt, hoe is het mogelijk? Dat God dat zo doet. En dat God die mensen inschakelt en dat God die middelen gebruikt om zijn doel te bereiken. Maar hij bereikt het, want hij is God. De hoogverhevene. Gemeente, een voorbeeld van dat God zijn raad vervult, vindt u in de tweede schriftlezing. En daar wil ik vanmiddag een ogenblik met u bij stilstaan, bij Lucas 2, de eerste drie versen. Daar gaat het over een hele bijzondere vervulling van Gods raad. En ik denk dat er een paar lessen in liggen die voor ons allemaal van betekenis zijn. Daarom wil ik vanmiddag met u luisteren een ogenblik naar Lucas 2, vers 1 tot en met 3. Waar we het woord van de Heere lezen, het geschiedde in diezelfde dagen. Dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de hele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden, een ieder naar zijn eigen stad. Bekende woorden. Schrijf hem boven de preek, de mens wikt, God beschikt. Het thema van de preek is gemeente, de mens wikt, God beschikt. Lucas 2. Bekende geschiedenis, over bekende woorden. Vorige week, zaterdag en zondag mochten we er weer stilstaan, nietwaar? Ook bij de geboorte van de Heer Jezus Christus die hier beschreven wordt, nietwaar? In Lucas 2 vers 7, daar staan de bekende woorden dat op een bepaald moment tenslotte Maria haar eerstgeboren zoon baart en hem in doeken wint en hem neerlegt in de kribbe omdat voor hen geen plaats was in de herberg. Op Gods tijd heeft God zijn zoon gezonden. En hem in de kribbe van Bethlehem gelegd. Inderdaad, geboren in Bethlehem. Op Gods tijd, in de volheid van de tijd, zendt God zijn zoon. Maar gemeente, er is heel wat aan vooraf gegaan. En als we echt bij het begin beginnen, dan moet je denken aan Genesis 3. Wat is er vooraf gegaan, jongens en meisjes, aan de zending van de Heer Jezus in deze wereld, aan de komst van hem in de kribbe van Bethlehem? Daar is aan vooraf gegaan dat God de komst van zijn zoon heeft aangekondigd. En dat is altijd op een heel bijzonder moment, gemeente, is dat begonnen. Dat even goed om al aan te denken vanmiddag. Adam en Eva waren door God in het paradijs gesteld, in de staat van de rechtheid, zeggen we dan. En ze dienden God en ze waren gelukkig met de Heer en ze konden hem volmaakt dienen met heel hun hart en leven. En als God kwam, dan waren ze blij. Op een bepaald moment gaat de slang spreken en door hem de Satan. En de Satan heeft Adam en Eva tot zonde verleid. Mysterie. Hoe kon het zo ver komen dat ze moed en vrijwillig van God afvielen en God tot een leugenaar maakten? Het blijft een mysterie, maar het is gebeurd, het is werkelijkheid, het is een feit. Adam en Eva hebben tegen God gezondigd en Adam en Eva zijn God ongehoorzaam geweest. En Adam en Eva hebben God tot een leugenaar gemaakt. En ze hebben naar de vrucht gegrepen, de verboden vrucht, en ze hebben ervan gegeten. Toen zijn ze in zonde getuimeld. Toen zijn ze zondaar voor God geworden. En toen zijn ze van God weggevlucht. En wat heeft God toen gedaan, lieve gemeente? O wonder van genade. We hebben het vrijdagavond in Vlaardingen beleden met artikel 17 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Daar staat er zo mooi, toen heeft God zich begeven om hen te zoeken. Dat is evangelie. Oh nee. Adam en Eva tegen God gezondigd. Adam en Eva weggevlucht. Adam en Eva, jongens en meisjes, verstopten zich in het struikgewas. En toen heeft God zich begeven om hen te zoeken. En toen heeft God gezegd, Adam, waar ben je? En toen is God gaan spreken, lieve mensen, van genade. Van een verlosser die komen zou. Dan heeft daar in het paradijs de moederbelofte geklonken. Genesis 3 vers 15. Ik zal vijandschap zetten enzovoorts. En dan heeft God daar de verlosser beloofd. Dan heeft God daar toegezegd dat er een verlosser komen zou. En toen is God dat vervolgens uit gaan leggen. Die belofte die is die gaan verklaren. Die is die gaan inkleuren. Hoe moet ik dat zeggen? Toen heeft God daar al meer aan toegevoegd in de loop der eeuwen. In de heilsgeschiedenis. En de ene profeet mocht er dit van zien en doorgeven. En de andere weer wat anders. En het werd steeds duidelijker wie die verlosser zou zijn. En wanneer die komen zou. En wat die doen zou. En toen ging God ook nog openbaren. En heeft hij Micha voor gebruikt. Een profeet die in de 8e eeuw voor Christus leefde. Tijdgenoot van Jesaja. En de profeet Micha die mocht het zeggen. De verlosser zal in Bethlehem geboren worden. Micha 5 vers 1. U kent die tekst wel. En gij Bethlehem Ephrata. Zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van jullie. Uit u zal mij voortkomen. Die een heerser zal zijn in Israël. En wiens uitgangen zijn van ouds. Van de dagen der eeuwigheid. Sinds dat moment wist het Joodse volk, onze Messias zal in Bethlehem geboren worden. Waarom? Ja, omdat God die plaats had uitgekozen. In de stad van David zou de David komen. In Bethlehem, huis van het brood, zou het levende brood dat uit de hemel neerdalen zou, geboren worden. Gods keuze. De gemeente, is die daar geboren? Ja, daar is die geboren. Jongens en meisjes, dat weten jullie ook wel. Vorige week ben je stilgestaan. Misschien ook op het kerstfeest van de zonderschool nog. Inderdaad, de Heer Jezus is in Bethlehem geboren. God heeft zijn zoon daar ter wereld laten komen. En gemeente, dan letten we er vanmiddag op dat God op een bijzondere manier daarvoor heeft gezorgd. God heeft op een bijzondere manier Jozef en Maria in Bethlehem gebracht. Opdat daar zijn zoon geboren zou worden. Hoe is dat gegaan? Gemeente, laten we er even bij stilstaan hoe het niet gegaan is. God heeft het niet zo gedaan, bijvoorbeeld, jongens en meisjes, dat Gabriel dat tegen Maria vertelde. Had gekund natuurlijk. Lucas 1, die geschiedenis kennen jullie wel, hè, dat Gabriel bij Maria binnenkomt en Maria is helemaal perplex en ze is helemaal onthutst daarvan. Want er staat er opeens een engel van de Heere voor haar en die engel gaat vertellen dat zij de moeder zal worden van de Verlosser en dat de Heilige uit haar geboren zal worden. Diezelfde engel Gabriel had natuurlijk kunnen zeggen, en Maria, je weet dat wel, dat in de boeken van het Oude Verbond staat dat dat in Bethlehem zal plaatsvinden. Dus ik geef je van de Heer ook de opdracht om samen met Jozef naar Bethlehem te gaan en om daar te zijn en dan zal Jezus daar geboren worden. Heeft hij niet gedaan. Die engel had het ook aan Jozef kunnen vertellen. U kent de geweldige worsteling van Jozef in Matthäus 1. Hè? Dan is Jozef helemaal onder de indruk. Als Maria terugkomt uit het bergland van Judea, dan denkt Jozef, dat is niet goed gegaan daar. Als ze komt zwanger terug en hij denkt, dat is niet goed gegaan. Hoe is het mogelijk? En dan laat ik haar dan maar heimelijk verlaten. En dan komt de engel in de droom en dan zegt de engel, nee Jozef, je moet bij Maria blijven, want dat heilige dat in haar is, dat is uit de Heilige Geest. Diezelfde engel had natuurlijk gemeente kunnen zeggen, en Jozef, je weet het wel, dat bij de profeet Micha vervat ligt in zijn profetieën, dat dat in Bethlehem gestalte zal krijgen. Dus ga nu samen met Maria naar Bethlehem, zodat je daar bent, en dan zal daar op Gods tijd de Messias geboren worden. Zo is het ook niet gegaan. Het had nog op een andere manier kunnen gaan. Heilige Geest had natuurlijk ook Jozef of Maria of samen bij Micha 5 vers 1 kunnen bepalen. Heilige Geest had dat woord van de profeet op hun hart kunnen binden. En de Heilige Geest had hen duidelijk kunnen maken van wat hier staat, dat zal werkelijkheid zijn. En nu jullie weten dat de Heer Jezus geboren zal worden uit Maria, nu moeten jullie samen naar Bethlehem. Hij had de Heilige Geest kunnen doen. De Heilige Geest had dat woord, wat van hemzelf is, toe kunnen passen in het hart van Jozef, in het hart van Maria. En ze hadden elkaar kunnen aankijken en ze hadden kunnen zeggen, nou weten we het. Bij de Heere vandaan, de Geest heeft het woord naar voren gebracht. Misschien in de synagoge, dat ze in de synagoge zaten. Net was Micha 5 vers 1 aan de beurt. En het kwam over en het werd toegepast. En dat ze thuis zeiden, en nu gaan we. De Heilige Geest zegt het ons via het woord. Gemeente, dat kan. Zo doet de Heilige Geest dat vandaag de dag nog wel eens. Jawel. Er zijn voorbeelden van te geven, toch? En u kent ze misschien ook wel uit uw eigen leven. Dat een woord van de Heer zo krachtig op u afkwam. En dat u wist, dat is Gods wil. Aangaande mijn leven. Soms sta je op een kruispunt. Soms sta je voor een keuze in je leven. Denk je, welke kant moet het op? Gaan of niet gaan. Doen of niet doen. Enzovoorts. U weet dat wel. Doe u maar het woord van de Heer dan open in zo'n situatie. Als u zoekt naar een weg, als u zoekt naar een beslissing, als u een keuze moet maken, doe het woord van de Heer maar open. En bid maar om de leiding van Gods Geest. En vraagt u maar, Heer, wijs me aan in het woord of laat me zondags horen in de prediking. Hoe vaak komt dat ook niet voor? Dat je in de kerk komt. En als je dan iets van de gestalte mag hebben, lieve mensen van Psalm 85 die we zongen zojuist, merk op mijn ziel, dan zijn daar antwoorden te halen. Ik heb een oudere broeder in mijn gemeente gehad, die ging zijn zus opbellen in de week daarna. Hij zegt, heb jij met de dominee gepraat? Maar nee, zegt zijn zus. Oh, hij zegt, want Het was een antwoord en ik dacht, misschien heb je het aan de dominee verteld. En gaf hij zo op die manier antwoord. Ik wist daar niets van. Maar zo geeft de Heer soms wel eens een antwoord. Hè? Zou hij bij Jozef en Maria ook kunnen doen? Heeft de Heer allemaal niet gedaan? Hoe heeft hij het dan gedaan? Wel, hij ging, jongens en meisjes, een hele wonderlijke gang. Hoe heeft hij Jozef en Maria in Bethlehem gebracht? Nota bene. Hij gaat de machtigste man op aarde van dat moment erbij inschakelen. Keizer Augustus. Op de troon zat in Rome. Die regeerde over de gehele wereld. Lucas 2 vers 1 bedoelde een stuk over het Romeinse Rijk. En dat strekte zich helemaal uit zo rondom de Middellandse Zee. Alle kanten op. Hij was de machtigste man op dat moment. Maar God is hoog verheven, hebben we vanmorgen gehoord. God staat boven, ook Augustus. God gaat Augustus inschakelen. God gaat het hart van Augustus als een waterbeek neigen, zegt het boek Spreuken. Het hart van de koning is in de hand van de Heer als een waterbeek. God gaat als de Almachtige. Augustus betekent de verhevene. Inschakelen in zijn heilsplan. Het lag vast in zijn raad. Gods raad zal bestaan. Hij gaat zijn welbehagen doen. En zo gaat God ervoor zorgen dat zijn zoon in Bethlehem ter wereld komt. Hoe is dat ongeveer gegaan? Nou gemeente, daar weten we een aantal dingen vanuit de Heilige Schrift. Daar weten we ook een aantal dingen over vanuit de geschiedenisboeken, zeg maar. De Romeinen hebben dat ook het een en het ander over geschreven. Het is bekend dat in 8 voor Christus inderdaad keizer Augustus bevel heeft gegeven voor een volkstelling. Zo schrijft Lucas ook in hoofdstuk 2 vers 1. Het geschiedde in diezelfde dagen. Dus dat zijn natuurlijk de dagen van koning Herodes. Dat gaat terug op hoofdstuk 1 vers 5. In de dagen van Herodes, de koning van Judea. In diezelfde dagen dus. Is er een gebod uitgegaan, zegt Lucas van de keizer Augustus. 8 voor Christus inderdaad. Is het zover en doet Augustus dit gebod van hem uitgaan. Dit dogma. Hè, in het Grieks staat het woordje dogma. Heeft hij natuurlijk over nagedacht. Heeft hij met zijn ambtenaren overleg over gevoerd. En tenslotte wordt het een besluit. En het wordt door de keizer bekrachtigd. En het wordt door de keizer ondertekend. En wat is zijn besluit? Zijn besluit is dat de hele wereld beschreven moet worden. Dus heel zijn rijk, overal moeten mensen zich laten inschrijven. En ze hadden natuurlijk toen, jongens, nog geen telefoon natuurlijk. En geen fax en zo en geen internet, dat bestond ik allemaal nog niet. Dus dat moest natuurlijk via bodes en via herauten enzovoorts, moest dat hele rijk door. En daarom heeft dat best wel lang geduurd voordat dat overal zijn beslag kreeg. Het heeft zelfs 2 jaar geduurd voordat in Palestina, en is het inmiddels 6 voor Christus, dat in ook Palestina die herauten binnenkomen en langskomen en dorpen en steden langsgaan en overal de opdracht van de keizer doorgeven. Het dogma van keizer Augustus, dat iedereen zich moet laten beschrijven. Lucas noteert dat heel precies, die beschrijving geschiedt toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. Hij gemeente, het christelijk geloof is gefundeerd in de geschiedenis. Hè? Dat hangt niet in de lucht. Alle andere wereldgodsdiensten hangen een soort van in de lucht. Maar het christelijk geloof is gefundeerd in de geschiedenis. En die herauten die komen overal. Die komen in de Nazareth en die komen in de Jeruzalem en die komen in Bethlehem. Die komen ook in heel Palestina. En die brengen het bevel van de keizer over. En de opdracht van de keizer wordt bekendgemaakt aan de mensen. Iedereen moet zich laten beschrijven. Gemeente, dat is voor het Joodse volk best vernederend geweest. En inderdaad, het was een moeilijke tijd waarin dit gebod wordt uitgevaardigd. 60 jaar lang is het Joodse volk al een onderdeel van het Romeinse Rijk. 60 jaar geleden is het door Pompeius onder de voet gelopen, zou je kunnen zeggen. En zeker, de keizer van Rome geeft nog een zekere vorm van zelfbestuur. Dat is dan het Sanhedrin en die mag dan in zekere zin nog wel een beetje leiding geven aan het volksleven. Maar tenslotte blijft de keizer wel de baas. En de keizer bepaalt wie de hoge priester is. En de keizer bepaalt wie de stadhouders zijn in Palestina. Wat is dat vernederend geweest voor het Joodse volk dat daar het gebod van de keizer komt. En dat iedereen op reis moet om zich te laten beschrijven. Ja, dat is de bedoeling. En hoe moet dat dan? Heeft Augustus ook over nagedacht. Hij is bekend geworden als een wijs keizer. Als een keizer die ook heel nauwkeurig heeft geregeerd. En zijn ook hele goede dingen van deze heidenvorst te zeggen. Hij denkt, laat ik het dan zo doen. Laat ik dan iedereen laten gaan, dat staat ook in onze tekst, naar zijn eigen stad. Laat ik dan iedereen laten gaan naar de omgeving waar hij vandaan komt, waar zijn voorgeslacht heeft gewoond, waar zijn voorgeslacht heeft gewerkt. En zo gaat iedereen, zegt onze tekst, naar zijn eigen stad, om daar beschreven te worden. En gemeente, wat wil Augustus dan weten? Waarom heeft hij dat niet gedaan? Nou, daar kun je ook wel een aantal dingen over zeggen. Hij wil natuurlijk, denk ik, allereerst weten hoeveel burgers er in zijn rijk leven. Dat geweldige Romeinse Rijk, hij is natuurlijk heel erg benieuwd ernaar geweest. Hoeveel burgers vallen er onder mijn bestuur? Over hoeveel burgers ben ik keizer van Rome, de machthebber? Hoeveel mensen zijn dat? En wat voor soort mensen zijn dat? En wat zijn hun leeftijden? En wat is hun geslacht? En wat is hun achtergrond? En dat moest ook allemaal opgeschreven worden. Of je man of vrouw was, en wat je beroep was, en wat je bezittingen waren, enzovoorts, enzovoorts. En je achtergrond, dat moest allemaal worden beschreven. Dat zou straks jongens naar Rome komen, die gegevens. En dat zou straks natuurlijk door zijn ambtenaren bij elkaar gevoegd worden. En op een bepaald moment zou hem bekend worden gemaakt. En dat heeft best wel wat jaren geduurd voordat het zover is. Ten slotte zou hem natuurlijk bekend worden gemaakt. Keizer, u bent keizer over zoveel miljoen mensen. Vervolgens heeft hij natuurlijk een aantal conclusies aan die aantallen willen verbinden. En vervolgens heeft hij natuurlijk ook daar dingen op willen funderen. Het was een volkstelling, het was een beschrijving. Op die gegevens heeft hij natuurlijk zijn belastingstelsel willen funderen, dat is ook wel gebeurd. Hij heeft natuurlijk willen weten, hoeveel mensen heb ik en wat kan ik van hen vragen en wat kan ik van hen eisen. En daarom is hij heel benieuwd van wie wonen er in mijn rijk en wat voor bezittingen hebben deze mensen. Zijn belastingstelsel was erbij gebaat. Maar natuurlijk ook allerlei andere dingen kwam hij zo te weten. Hoe is de samenstelling van de bevolking? Wat voor mensen wonen er in dat land? En wat voor mensen wonen er in dat land? En wat voor mensen wonen er in dat land? En misschien, gemeente, maar dat weet ik niet zeker, wilde hij misschien op deze manier ook nog wat doen aan de huwelijksmoraal. Want het is wel bekend dat Augustus bezorgd was over de huwelijksmoraal in zijn rijk. En zijn getuigenissen van bewaard gebleven door geschiedschrijvers genoteerd in zijn tijd, dat Augustus hoogstelijks bezorgd was over de huwelijksmoraal in Rome en in de omgeving van Rome. En het is bekend dat Augustus op een bepaald moment in de Senaat gekomen is en daar een rede heeft afgestoken waarin hij in toorn is ontvlamd, richting de senatoren en richting de mannen in zijn rijk. Want veel mannen in Rome trouwden niet. Bewust niet. Om zo hun liederlijk seksueel gedrag te kunnen botvieren. Augustus heeft daar wat van gezegd en Augustus heeft er ook later wetten voor gemaakt. Opdat iedereen trouwen zou en een gezin zou stichten en een huwelijksmoraal erop na zou houden. Ja, helaas zoals de filosofen dat hadden aangegeven. Heeft misschien Augustus daarom ook deze volkstelling gewild? Om te kijken hoe leeft men in zijn rijk. Want dat werd ook opgeschreven, of je getrouwd was of niet getrouwd. Heeft hij de handhaver misschien ook nog daaraan wat willen doen? Dat weet ik niet. Allerlei overwegingen heeft hij in ieder geval gehad, dat is duidelijk. En tenslotte brachten hem al die overwegingen en adviezen van anderen, tenslotte brachten dat allemaal tot het gebod, tot het dogma. En het ging van hem uit. En het werd bekendgemaakt, werd in werking gesteld. En ze gingen allen om beschreven te worden. Een ieder naar zijn eigen stad. Maar gemeente, wat Augustus niet wist, dat weten wij wel. Dat Gods hand hierachter zat. Hij maakte zijn plannen. Hij nam een besluit. Maar hij wist niet dat de Heere regeert. En hij wist niet dat Gods hand hem leidde. En hij wist niet dat hij niets anders deed dan Gods raad dienen. En zo zorgde Augustus ervoor dat Jozef en Maria in Bethlehem kwamen. En ze zijn er gekomen. Toen de dagen vervuld werden, heeft ze gebaard. En toen heeft ze de Zoon van God gebaard. Gemeente, wat zal dat geweest zijn voor Jozef en Maria? U zegt, dominee, zullen ze Micha 5 vers 1 hebben gekend? Ik denk het wel. Twee Godvrezende mensen, twee mensen die dicht bij de Heer leven, twee mensen die het woord van God lief hadden. Zo komen ze naar voren in de schrift, nietwaar? En u bent met mij misschien in de adventstijd weer onder de indruk geraakt van Lucas 1, waar die jonge Maria, die waarschijnlijk nog heel jong is, de engel ontvangt en tenslotte zegt, hier is de dienstmaagd van de Heer. Laat het maar gebeuren zoals u het wil. Het meisje heeft bij het woord van God geleefd en dat meisje heeft in de synagoge vast gehoord van de rabbi dat de verlosser in Bethlehem geboren zou worden. En ze hebben er wel over gesproken, ja, toen God de oplossing had gebracht en toen God de overtuiging aan Jozef had gegeven via die engel dat het goed was. Dat hebben ze tegen elkaar vast gezegd, moeten we dan zelf naar Bethlehem gaan of moeten we op Gods tijd wachten? Hoe zal dat moeten gaan? En toen kwam die Heroud. En die Heroud zegt, je moet naar de stad waar je vandaan komt. Toen hebben ze elkaar aangekeken, denk ik. Toen hebben ze gezegd, heilig zijn, o God, uw wegen. Heren, nou gebruikte de keizer zelfs om ons naar Bethlehem te brengen. En toen zijn ze gegaan en toen zijn ze op Gods tijd daar gekomen. En toen is alles gegaan zoals God het wil. Zo vallen alle puzzelstukjes soms wel eens in elkaar. Hè? Heb je misschien ook wel eens in uw leven dat je zegt, het is een warboel. Dat borduurwerk aan de achterkant. Maar soms draait de Heren het even om en dan zie je Gods plan. En dan zeg je, o God, wat bent u een wonderdoend God. Zorgt God ervoor dat de Heer Jezus geboren wordt in Bethlehem. Gemeente, een paar dingen wil ik daar nog over zeggen, een paar lijnen trekken. Er zijn een paar lessen om te leren in de eerste drie versen van Lucas 2. De eerste is deze, dat God alle dingen in ons leven leidt. En dat Hij zijn plan uitvoert, hoe het ook gaat. Had het net over Gods raad. En ik had het er net over dat ons leven in die Gods raad vervat ligt. Dat alles in Gods boek geschreven staat ook van ons. God leidt alle dingen ook in ons leven. En Hij voert zijn plan uit, hoe het ook gaat. God gaat soms ongedachte wegen. Zie ook in onze tekst, God schakelt zelfs naar Augustus in. Om Jozef en Maria in Bethlehem te brengen. Zo gaat God ook met ons vaak ongedachte wegen. En zo voert God ook in ons leven zijn raad uit. En dat is best ook wel eens moeilijk. Jawel, als God een andere weg met je gaat dan je denkt en dacht. Als God een andere weg met je gaat, als je hoopt. Als God een andere weg met je gaat, als je vraagt. En ongetwijfeld zijn er velen onder ons die dat herkennen. Dat je zegt, waarom ging het nou zus en niet zo? Waarom gebeurde nou dit en niet dat? Dan kun je vanmiddag horen dat dat allemaal met Gods raad te maken heeft. En dat in Gods raad ligt vervat. Maar dat is nog niet zo heel makkelijk om dat te geloven. Ja, geloven, dat doe je het nog wel. Maar het te aanvaarden. Wat is het een troost dat het zo is. Nou, het is het heerlijk als je het ervaren mag. En aanvaarden. En dat wil de Heere aan u geven. En dat heeft de Heer al zo vaak willen geven. Zo gaf de Heer het ook bijvoorbeeld aan die dichteres, Jacqueline van der Waals. U kent haar naam. En u kent met mij dat prachtige gedicht wat een lied werd. Wat de toekomst brengen mogen. Mij geleiden, des Heeren hand. En dan zegt ze op een gegeven moment, en gemeente, daar heb u de overgave. Leer mij volgen zonder vragen. Vader. Wat u doet, is goed. Ik denk dat dat een van de moeilijkste dingen zijn in je leven. Ja, ik bedoel dan als Gods weg anders gaat dan je dacht. Als er dingen in je leven gebeurd zijn die je niet klein kan krijgen. En u vult dat al, luisterde natuurlijk al lang in, ik hoef het niet in te vullen. Maar ze zijn er bij ons allemaal, van die onverwachte gebeurtenissen, van die verdrietige situaties, van die momenten dat je zegt, waarom, o God? Mag u trouwens zeggen hoor. Mag u zeggen, nee, niet om God voor uw rechtbank te dagen, maar er is ruimte bij de Heer om de waarom vraag te stellen. Nee, deze is ook aan het kruis toch? Er zijn momenten in je leven, dan weet je het niet meer en dan loop je helemaal klem. Dan zit er een knoop in je levensdraad die je niet losgepeuterd krijgt. Wat is het dan heerlijk om het uit handen te mogen geven. Mijn broeder of zuster, geeft u het vanmiddag maar uit handen. Kom maar. Kom maar met uw zorg. Kom maar met uw nood. Kom maar met uw verdriet. Kom maar met die situatie in uw gezin. Kom maar met die situatie in uw familie. Kom maar met al uw zorgen. En leg ze maar in de hand van de Heer. Vanmorgen heb ik dat gezang ook al geciteerd. Laat hem besturen waken. Jawel. Leg het maar bij hem neer. Bij de God die uw leven leidt. Bij die God die zijn plan trekt in uw leven. Bij die God die u leidt langs zijn weg. En dat is een weg soms vol donkere majesteit. En dat is een weg, lieve mensen, die ik soms niet begrijp. Maar waarmee de Heer me toch het eens wil maken. En dan buig ik voor hem. En dan zeg ik met Jacqueline van der Waals, ook al begrijp ik uw weg niet. Vader, wat u doet, is goed. En dan mag u het uit handen geven. En doet u het maar. Waarmee u loopt, waarmee u worstelt. Waarmee u strijdt, geef het vanmiddag maar uit handen. In goede handen. In de handen van de Heer. Ja. Gemeente, het tweede wat ik u wil laten zien vanuit deze tekst, dat is dat God op een wonderlijke manier ervoor kan zorgen dat we op de plek komen waar hij ons hebben wil. Ja. Hij wilde Jozef en Maria in Bethlehem hebben. En op een hele wonderlijke manier zorgt God ervoor dat ze er komen. Zelfs via Rome, via Augustus. En dat wil ik u meegeven vanmiddag ook als een bemoediging. God brengt ons ongedacht. En vaak op een wonderlijke wijze op de plek waar hij ons hebben wil. U worstelt misschien met de vraag, hoe kom ik aan de voeten van de Heere terecht? U zegt, Ik weet wie ik ben. En ik heb ook iets gezien van wie God is. U zegt maar, hoe kom ik nou bij hem uit? Hoe kom ik nou aan zijn voeten? Lieve mensen, hier in deze tekst wordt mij getoond dat God er zelf voor zorgt. Dat ik op de plek kom waar hij me hebben wil. En daar mag de tekst van vanmiddag een pleitgrond wezen. Een woord om aan te vatten. En te zeggen, Heer, doe het ook bij mij. U bracht Jozef en Maria in Bethlehem. U schakelde Augustus in, Heere, schakel in wat nodig is om mij aan uw voeten te brengen. En doet de Heer hoor. Doet de Heer. Wonderlijk soms. Misschien worstelt u met de toe-eigening van het heil. Misschien zegt u, dominee, hoe kom ik met God verzoend? U zegt, hoe deel ik in de vergeving van mijn zonden? U zegt, de Heer heeft me laten zien dat ik een zonder ben. De Heer heeft mijn schuld aan me ontdekt. U zegt, ik moet met God verzoend worden en ik moet voor mijn zonden af. En u zegt, ik weet wel hoe dat gaat en dat wordt hier verkondigd van zondag tot zondag. Maar Heer, maar hoe moet dat dan met mezelf? De tekst van vanmiddag zegt, God brengt op de plek waar hij ons hebben wil. En soms op een wonderlijke wijze. Vraagt u maar aan de Heere. Heere, brengt u mij op uw manier bij het kruis. Want gemeente, waar ontvang je vergeving van je zonden? Dat is toch bij het kruis van Golgotha. Dat wonderlijke kruis. Engelse lied zegt, waar Jezus zijn liefde openbaart. Love so amazing, so divine. Liefde zo, ja, hoe moet ik dat vertalen? Verbazingwekkend en zo goddelijk. En als ik aan de voet van het kruis kom en de Heere brengt me er zelf, want zelf kom ik er niet. En als ik op de Heer Jezus mag zien, dan doet u het vanmiddag maar. Ontvang ik vergeving van zonden. Dan zegt de Heer Jezus daar, mijn kind, uw zonden zijn u vergeven. Hoe kom ik daar? God brengt mij op de plek waar hij me hebben wil. O Heere, breng ook mij dan daar. Lieve mensen, ik had het net ook over Gods raad in je leven. Ik had het net ook even over eens worden met Gods weg in je bestaan. Dat dat moeilijk kan zijn en dat is soms heel erg moeilijk. Als je zoon zegt, vader en moeder, ik ga niet meer naar de kerk. Je zult me er nooit meer zien, het zegt me niks, integendeel. Dan vult u het allemaal voor uzelf maar in. Wat zijn er soms trieste situaties en moeilijke omstandigheden. Hoe word je het eens met God? Vanuit jezelf? Nee. Maar God wil mij op de plek brengen waar hij me hebben wil. Hij kan mij ook aan zijn voeten brengen. Dat ik het uit handen geef. Dat ik het eens word met Gods weg. Ook al begrijpt mijn ziel u niet. Dat kan niet altijd, hè? En dat hoeft ook niet altijd. Maar als ik het maar over mag geven, kom maar, geef het maar over. God wilt u op die plek brengen. U worstelt misschien al jarenlang met iets. U hebt ervan wakker gelegen. U hebt ermee geworsteld. God brengt ons waar hij ons hebben wil. Vader, wat u doet is goed. Misschien bent u van de Heer afgedwaald. Misschien zijn er andere momenten in uw leven geweest en nou is het donker geworden geestelijk. Dat kan. Ook Gods kinderen kunnen afdwalen. En de voorbeelden daarvan zijn we in de Heilige Schrift te vinden. Abraham, David, Petrus, noemt u ze allemaal maar op. Mensen die de Heer hebben ervaren in hun leven, zijn genade hebben ondervonden en toch van God afweken, afdwaalden. De dichter van Psalm 119 zegt, een schaap, ik heb in het rond gedwaald. Onbedacht en ook bedacht soms de herder verloren uit het oog dan. Hoe kom ik weer terug? Misschien uw strijd. Dat je zegt, ik heb de Heer losgelaten, ben weer in de zonde gevallen en ik wist het wel en ik wilde het niet en toch gebeurde het weer. U zegt, het is donker in mijn leven geworden, hoe kom je terug? God, breng je op de plek waar hij ons hebben wil. Heere, breng me terug. Och, werd ik derwaarts weer geleid. Mooie teksten. Schitterend. Gemeente, nog één ding. De derde lijn die ik uit deze tekst wil laten zien aan u, dat is dat onze inzet een ongedachte uitwerking kan hebben. Augustus had zijn plannen, daar heb ik iets over verteld. Augustus heeft totaal niet gedacht natuurlijk aan Jozef en Maria, die kende hij ook helemaal niet. En Augustus heeft er al helemaal niet aan gedacht dat zijn plan zou medewerken ten goede in dien zin dat de Zoon van God in Bethlehem zou geboren worden. Daar heeft hij helemaal niet aan gedacht. Hij dacht aan zijn rijk en hij dacht aan het aantal mensen, hij dacht aan zijn belastingen en weet ik wat allemaal. Maar ongedacht kwam zijn inzet hier terecht, dat Jozef en Maria in Bethlehem terechtkwamen. Dus onze inzet, gemeente, kan een ongedachte uitwerking hebben. En neemt u dat mee. Als je zondags naar de kerk gaat bijvoorbeeld. Zal het u toch ook wel eens overkomen zijn dat je naar de kerk gaat en dat je zegt, het is donker in mijn hart. En ik ga uit gehoorzaamheid en ik zal niet willen ontbreken, maar het is kil van binnen. En dan kom je in Gods huis en dan gaat het woord open en dan wordt het woord verkondigd. En dan gaat soms de hemel wel eens voor je open. Ongedacht. God is een verrassend God, zeggen we toch. En dat is ook zo. En daarom, ik heb het u vanmorgen al gezegd, hè, trouw er zijn. Hier onder het woord. Ik ben heel blij dat er vanmiddag ook zoveel mensen zijn. Wie moet je zijn? Onder het woord. Luisteren. O God, spreekt op mijn ziel. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Ongedachte dingen wil God doen. En verrassende dingen. Er zitten hier vanmiddag ook heel wat ouders. Laat onze kinderen opvoeden. Zoals God het wil. Laat met onze kinderen spreken over het woord. Ook in het nieuwe jaar. Laat het woord van God voorhouden, laat het woord van God voorleven. Laten we voorleven, ook als we de Heer mogen kennen, hoe heerlijk het is om de Heer te dienen, jongens, dat is het mooiste wat er is. De liefdedienst van de Heer, daar krijg je nooit verdriet van hoor. De wereld wel, de dienst van de wereld, dat valt altijd weer tegen. Maar een kind van de Heer te mogen zijn en de Heer te mogen dienen, jongelui, dat is zo heerlijk. Dat is het mooiste wat er is. Ouders, laat het onze kinderen voorleven. Laat het mogen uitstralen. Laat ons gebed zijn, Heer, dat ik het mag uitstralen. Dat je wel gelukzalig bent als de God van Jacob je God is. En u weet maar nooit, gemeente, wat uw woorden zullen doen. En u weet maar nooit wat dat voorbeeld van u bij uw kinderen of kleinkinderen zal opwekken. Vanmiddag nog in het gastgezin gehad over wat het voorgeslacht voor je betekenen kan. Nog steeds dankbaar voor een van mijn twee opa's. Het heeft u veel voor me betekend. Hij is nu al jaren bij de Heer. Maar ik denk er nog steeds aan. Hoe hij uitstraalde, hoe goed het is om de Heer te dienen. En hoe hij er sprak over sprak als je uit de kerk kwam, wat het woord hem had gedaan. En als kleine jongen, weet ik nog, dan dacht ik, dat wil ik ook. Hè? Wat opa heeft, dat wil ik ook. En dat ging ik ook aan de Heer vragen. Heer, wat opa heeft, geef dat ook aan mij. En God gaf het. En meer dan dat. Ik mag nu ook verkondigen dat de Heer God is en dat het zo goed is om hem te dienen. Echt waar. Laten we zo onze kinderen mogen voorgaan in de wegen van de Heer, gemeente, ook in het nieuwe jaar. Wie weet wat uw woord, wie weet wat uw voorbeeld tot zegen zal zijn. En tenslotte, gemeente, laten we ook richting onze omgeving een goed woord van de Heer spreken. We gaan morgen weer naar ons werk, hè? De kerstvakantie is weer voorbij, we gaan morgen weer naar school. Hè? Je gaat misschien weer stage lopen. Laat in de samenleving, waar het zo donker is en waar het zo chaotisch wordt, laten we als christenen in de samenleving mogen staan en een getuigenis mogen geven in woord en daad van wie God is en wil zijn. En gemeente, dan zou een enkel woord misschien voor die ander tot zegen kunnen zijn. Net in Oosterbeek schoot mijn voorbeeld te binnen wat mijn opa me regelmatig vertelde. Van twee flakkeers, hè, kom van flakkee. En die ene flakkeer, dat was een kerkelijke man en die andere, die was niks. Het waren twee collega's van elkaar en mijn opa heeft het verschillende keren verteld. En op een gegeven moment gingen ze samen eten. En ze deden allebei hun broodtrommel open en die ene die begon en die andere die zei, die wilde nog even bidden. En die zei tegen die ander, hij zei, Marien, hij zegt, zou jij nou ook niet bidden? Hij zegt, ga jij nou zoals een beest eten? Tak, de pijl. En Marien werd getroffen door die eenvoudige, simpele opmerking van zijn collega. En vanaf dat moment ging die bidden. En vanaf dat moment kwam de Heer in zijn leven. Later is die predikant geworden in de gereformeerde gemeente, dominee M. Blok. Ja, simpele opmerking, zou je ook niet bidden. Gemeente, wij verwachten het soms misschien van een groot getuigenis, dat je een groot verhaal houden. Nee, het kan ook eenvoudig zijn. Eén woord. Als de Heilige Geest erin meekomt, dan ga je voor de bijl. Dan ga je voor de Heer vallen en bukken en dan wil Hij in je leven komen. Heer, laten we zo, gemeente, laten we zo ook van de week mogen spreken. Vertel het maar wat u in de kerstvakantie hebt ervaren van de Heer. He, de collega's komen straks in de kerstvakantie op wintersport geweest. En de ander zegt, ik heb dit gedaan. De ander zegt, een mooie kerstboom gehad. En dan zegt u, lieve collega's, mag ik ook even wat zeggen? Van wat ik heb gehad in de kerstvakantie. En vertelt u dan wie God is. En vertelt u dan van het woord. En vertelt u dan dat God bewogen is met mensen. En dat je zegt, en voor jouw kant ook nog. En zoek de Heer met mij. Een getuigenis op de werkvloer, een getuigenis op school. Het zou veel kunnen betekenen. Gemeente, we gaan stoppen. Drie lessen hebben we mogen leren, hoop ik, uit Lucas 2, vers 1 tot en met 3. We hebben mogen leren vanmiddag dat God ons leven leidt en dat Hij zijn plan volvoert. Buigt u voor Hem. Volg de Heer in uw leven, ook als het moeilijk is. Probeer het. En vraag om genade. Leer mij volgen zonder vragen. Vader, wat u doet is goed. En laten we vanmiddag geleerd hebben, gemeente, dat God ons op de plek weet te brengen waar Hij ons hebben wil. Soms kan ik er naar kijken en dan denk ik, hoe kom ik daar? Maar leg het maar voor de Heer neer. Soms denk je, hoe komt Hij daar? Hoe komt zij daar? Leg het maar voor de Heer neer. Hij brengt waar Hij je hebben wil. Laat ook in de komende weken een goed woord van de Heer Jezus zijn. En een levenswandel door de Heilige Geest. Gemeente, zijn er in deze wereld mensen die de Heer danken. Omdat ze u hebben ontmoet. Zijn er op aarde mensen, jongelui of ouderen, die de Heer danken. Omdat u ooit eens wat zei. Omdat u ooit wat eens betekende. En dat de hand van de Heere erin was. Laat ons verlangen zijn, laat er bewogenheid zijn. Om voor de ander tot zegen te mogen zijn. Laten we het zo van de Heer verwachten ook in de komende week. Die hoogverheven God, voor wie niets te wonderlijk is. Die zijn kinderen leidt naar de raad van zijn wil. Ik zei het u vanmorgen al met Psalm 73 en dan mag je achteraan komen. En maakt hij je eens willens. Totdat het moment daar is. De datum, het moment. Ook al in Gods raad vervat, in mijn levensboek genoteerd. En dan gaat Gods kind sterven. En dan ga je alles loslaten. En dan kom je bij de hoogverheven God. Dan mag Gods kind thuiskomen. Ik heb wel eens gelezen van een oude vrouw. Die in Amsterdam in de tram stapte. En het ging niet zo makkelijk meer. De man die achter haar liep, die zei, zo moedertje, het pest is eraf. Ze draaide zich om. Nee, mijn jongen, zei ze, het beste komt nog. Dat mag Gods kind weten. Geleid door Gods raad, straks eeuwig thuis. Volk van God, het beste komt nog. Amen. Gemeente, laten we danken en bidden. Lieve Heere in de hemel, hartelijk dank voor wat u vanmiddag aan ons gaf. We mochten stilstaan bij de overbekende woorden uit het begin van Lucas 2. Heere, geef dat de boodschap overgekomen is en dat we de lessen mogen leren en ter harte nemen. Geef dat we het mogen geloven, dat u ons leven leidt en dat u uw plan ook met ons volvoert. En dat we uw raad mogen uitdienen en, Heer, als dat soms moeilijk is en als we daarmee worstelen, geef het ons. dat we eens willens mogen worden en zijn en blijven met uw weg in ons leven. Heer, wat een troost is het om het vanmiddag te mogen horen dat u ons op de plekken brengt waar u ons hebben wil. En dat voor u daar niets te wonderlijk bij is. En dat soms onze daden een ongedachte uitwerking hebben. Heer, laat het mee mogen nemen. En laat het ons ook de komende tijd mogen sterken. Hartelijk dank voor deze dienst. Hartelijk dank voor de beide diensten op deze dag. Hartelijk dank, Heer, dat we in uw huis mochten zijn en dat we mee konden luisteren vandaag. Hartelijk dank, Heer, dat ook vandaag weer elkaar mochten ontmoeten. Ook dat uw dienaar ook vandaag weer eens in Veenendaal mocht wezen. Het is al lang geleden dat hij hier stage liep en toch, de band is er nog steeds. Heer, en als we vanmiddag dan weer uit elkaar gaan en we gaan allemaal weer onze eigen weg en we gaan weer naar huis of ergens anders naartoe, dan bidden wij u of u voor ons zorgen wilt en of u ons bewaren wilt langs de wegen en of u ons veilig daar wilt brengen waar we naartoe willen gaan. Bidden om uw zegen over de rest van de dag, voor de rest van de week. Leid ons ook weer naar de komende zondag. Zegt u al het kerkenwerk ook van de week, ook de catechisaties die weer beginnen en de verenigingen en alles wat er te doen is. Geef dat we ook volgende week zondag weer bij elkaar mogen komen. Dat we mogen leven van zondag tot zondag. En dat ons hart daarbij mag leven en daarnaar mag uitgaan. Vergeef ook al onze zonden van vandaag. Wilt u het goede zegenen. Heer, wilt u zo onze dank aanvaarden, wilt u onze gebeden verhoren. En als we dan zo met elkaar de dag overzien tot op dit moment, dan komen we tenslotte in de aanbidding van uw grote naam terecht. Dan buigen we ons voor u neer. En dan zeggen we uit de grond van ons hart, Vader, Zoon en Heilige Geest. U zij de lof en de eer en de dankzegging en de aanbidding van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, onze slotzang is psalm 73 en daarvan het 12e vers. Psalm 73, vers 12, ik zal dan gedurig bij u zijn en wat er verder volgt. Psalm 73, vers 12. Gemeente, ga nu heen naar uw woning en naar het werk dat ons deze week wacht en draag met u de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.